onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we vervolgens samen gaan zingen. En we doen dat uit de 84ste psalm. En we zingen uit die psalm het derde vers, 84. Daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Het is de 84ste psalm daarvan, derde vers. gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend daarop zingen we samen uit de tweede psalm het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer en zoals het daar verder volgt. Daarop aansluitend de schriftlezing voor dit avontuur en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het 6e hoofdstuk. En van dat hoofdstuk lezen we de versen 30 tot en met 44. Marcus 6, vers 30 tot en met 44 als de schriftlezing voor dit avontuur.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Marcus 6 vanaf vers 30 tot en met 44. En de apostelen kwamen weder tezamen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat ze gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. En hij zeide tot hen, komt gij lieden in een woeste plaats, hier alleen, en rusten weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. Maar zij vertrokken in een schip naar een woeste plaats, alleen. De scharen zagen hen heen varen en velen werden hem kennende. En liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hun voor en gingen tezamen tot hem. En Jezus, uitgaande, zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op de avond op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats is woest, en het is nu laat op de dag, laat hen van u. Opdat zij heen gaan in omliggende dorpen en vlekken, en broden voor zichzelf mogen kopen. Want zij hebben niet wat ze eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen, geeft gij hun te eten? En zij zeiden tot hem, zullen wij heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zeide tot hen: hoevele broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen op het groene gras. En zij zaten neder in gedeelten, bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden, en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen, en de 2 vissen deelde hij voor hen allen. En zij aten allen, en zijn verzadigd geworden. En zij namen op 12 volle korvenbrokken, en van de vissen, en die daar gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen.
Gemeente, de tekstwoorden voor dit avontuur, waarbij we u met de hulp des Heren willen gaan bepalen, die kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte Markus 6. Ons is voorgelezen de verzen 30 tot en met 44. Ik lees u als uitgangsgedeelte het 37ste vers, het tweede gedeelte nog eens voor, 37b. Daar lezen we alleen deze woorden en dat is de tekst voor vanavond als volgt. Geeft gij hun te eten? Tot zover. Gemeente, onder deze tekstwoorden schrijven we de opdracht van de zaligmaker aan zijn discipelen. En met zere hulp willen we het verdelen in een drietal gedachten. Ten eerste zijn opdracht en hun verlegenheid. We willen in de tweede gedachte stilstaan bij zijn opdracht en hun onbekwaamheid. Om ten derde te letten op zijn opdracht in afhankelijkheid. Dus de opdracht van de zaligmaker aan zijn discipelen aan de hand van die vijf woordjes. Geeft gij hun te eten. En dan in de eerste gedachte zijn opdracht en hun verlegenheid. En dan gaan we in de eerste gedachte zo in deze dienst die toch staat in het teken van het evangelisatiewerk. Wil ik wat voor dat tekstwoord uw aandacht vragen. Ook wat in de omstandigheden, want die verlegenheid, wat houdt dat nou in? Wat betekent dat? Wat is dat bij die discipelen? En wat zijn die omstandigheden waarin ze verkeren, ook wonderlijk onderwijs wordt dat? Dat is het eerste. Twee, zijn opdracht en hun onbekwaamheid. Want als dan de meester in ons tekst vers zegt, geeft gij hun te eten, dan hebben ze een opdracht gekregen. En na die opdracht, ze hebben toch al heel wat mogen verrichten. Maar dan blijkt dat ze ten enenmale onbekwaam zijn. En dat moeten ze ook gaan beleiden. En als dan de meester vraagt, wat hebben jullie? Dan is er een handje vol. Maar daar kunnen ze nooit de scharen mee voeden. Onbekwaam. Drie, zijn opdracht in afhankelijkheid. Want als we dan voorbij die vijf woordjes in vers 37 doorlezen, dan gaat de meester het doen. En dan mogen zij in afhankelijkheid van hun meester dat onmogelijke werk vanuit de meester gaan verrichten. En dat is een rijke les. Dan wordt het waar zoals Christus het zijn jongeren op een andere plaats heeft geleerd. Zonder mij kunt gij dit niet doen, dat niet doen, niet preken, soms in de beleving, geen evangelisatiewerk doen, dat. Maar niets, oh niets, zijn ze nu in alles afhankelijk. Kom, dat is zo de lijn in ons overdenken vanavond. De opdracht van de zaligmaker aan zijn discipelen, ten eerste zijn opdracht en hun verlegenheid. De omstandigheden, geliefde hoorders, jong en oud in Gods huis, thuis met ons meeluisterend, omstandigheden waaruit onze tekstwoorden zijn genomen, die zijn niet gemakkelijk. Er is heel wat aan de hand. Als u met mij zou terugbladeren en naar het begin van het hoofdstuk, we zijn weliswaar gaan lezen bij vers 30, maar even terug naar het begin van hoofdstuk 6. Diezelfde geschiedenissen die kunt u terugvinden in Matthäus 14, Lucas die schrijft erover in het 9e hoofdstuk, Johannes en hier Marcus. Wat zien we dan in Marcus 6 zo aan het begin? Kijkt u eens naar vers 3 aan het slot. En ze werden aan hem geërgerd. De grote meester die predikte. Die bracht het woord. We zouden zeggen het schoonste middel wat er was. En de grootste leraar die we in kunnen denken. En als die dan de prediking onder zijn eigen volk uitsprak, dan komt er ergernis. Dan komt er verzet. Dan komt er tegenstand. Wat zien we dan? En wat is dat ook soms de praktijk? Even denkend aan dat evangelisatiewerk soms door de evangelisten boven in het land of over de grens in België, waar we soms ook wat dichtbij bij betrokken werden, ook juist in dat Belgische stukje en nu in het noorden van het land. En wat zien we dan? In het derde vers werden geërgerd. Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en Jozes? En dan zegt Christus zelf in vers 4, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen en in zijn huis. En er kon al daar geen kracht doen. Dan hij legde weinige zieken de hand op en genas hen. En als we dan doorlezen, wat lezen we dan? En dan ga ik eens even naast de kinderen, jongens en meisjes zitten, jullie weten dat. Kijk, dan worden we even in gedachten meegenomen naar die goddeloze Herodes. En Herodes, die woonde samen gemeente met Herodias. En die had een dochtertje. Jullie weten het wel, kinderen, misschien door de vertelling op school. En dat dochtertje van Herodias, die had een verlanglijstje. Weet je wat er bovenaan stond? Nee, dat had ze niet zelf uitgekozen, maar de goddeloze moeder. Weet je waar je nou moet vragen? Vraag maar om het hoofd van Johannes de Doper. Afschuwelijk, en het is gebeurd. En die goddeloze Herodes, nadat dat allemaal gebeurd is, zijn geweten was nog niet helemaal toegeschroeid. En toen die hoorde van de prediking van Jezus, van die grote leraar ter gerechtigheid, toen kwam er uit dat geweten vol van goddeloosheid en verzet, zou het toch niet zo zijn dat Johannes de Doper misschien weer is opgestaan uit de doden en zou hij daarin die krachten doen? O dwaze Herodes, buig toch voor de slaande hand des Heren, buk toch. O gemeente, wat tekent de schrift dat de mens nooit bukken zal? Of ben u dat alles aan de weet gekomen? Dat een mens nooit verootmoedigd wordt voor het aangezicht des Heren en op de troon blijft zitten, tenzij dat wonder van genade, kerkmens, of die er misschien al jaren van weggebreven is, tenzij dat wonder geschiet. En dan komen we heel dicht bij ons tekstwoord. Wel, dan zijn de discipelen uitgezonden, de meester die heeft ze uitgezonden, 2 aan 2, om de boodschap namens hun meester te brengen. En dat hebben ze mogen doen en ze hebben zelfs kranken genezen en ze hebben van hem mogen spreken. En dan komen ze terug. En dan valt er iets op en ik stap daar nog niet zo gelijk overheen, dan komen ze terug. En wat dan? Gaat dan Christus zeggen, spreken, nou ja, dat is goed wat jullie nou allemaal gedaan hebben. En het is bijzonder wat er nu allemaal geschied is en wonderlijk? Nee, dan neemt hij ze eens even apart. Dan kunnen we het lezen in een woeste plaats, 31. Kom hier, gij lieden, in een woeste plaats, hier alleen, en rust een weinig. En daar wil ik toch eerst even een streepje onder zetten. Dan gaat die trouwe meester, die gaat zijn discipelen, hij gaat er helemaal niet op in als ze nou terugkomen van we hebben dit gedaan en we hebben dat gedaan en we zijn daar krachten aan het doen geweest. Je leest er niks van hier bij Marcus. Kom eens even apart. En daar heb ik een poosje over door zitten denken. Wat blijkt nu? Dat zo'n woeste plaats wel eens een leerzame, een profijtelijke plaats kan zijn. In de nabijheid van de meester. O, wat zou je het elkaar toewensen in alle arbeid in Gods koninkrijk. In het werk van evangelisatie, natuurlijk ook. Maar ik moest vanavond ook een beetje denken, geliefde broeder. En via via kwam ik ter oren dat dit woord geen onbekend woord is. En dan zit je dat wat te doordenken. Wat kan een woeste plaats een gezegende plaats worden? Als het eens mag zijn in de nabijheid van de meester om, en daar komt dat eerste woord, eerste gedachte, aan hun verlegenheid ontdekt. Dan gaat de meester ze eens even apart nemen, kom eens even hier. Want er wacht een nieuwe les, Die gaan we overdenken hoor. Er wacht een vervolgles. Komt hoor met die vijf woordjes. Er wacht een oefening in afhankelijkheid. En u zult het leren dat ge totaal onbekwaam zijt. Oh, wat is het? Mijn jonge vrienden, maar ook ouder, als je het nou nog missen moet, wat is toch een gezegende plaats? Als de Heere in je leven gaat spreken, dat was bij de discipeltjes niet vreemd. Oh, wat zijn ze, wat heeft de Heere ze getrokken uit de macht der duisternis? En wat zijn ze hem gaan volgen? Wat heeft de Heere zich verklaard in hun leven? Maar oh, wat is de gezegende plaats als je les mag krijgen van die grote leraar. En weet je wat nou de belangrijkste les wel zal blijven? Afleren. Kwijtraken wat ze altijd maar weer vast willen houden. Altijd maar weer eigen krachten te verachten, wordt op Jezus school geleerd. Maar weet u, nou is er een volk op deze aarde, die gaan het zo doorleven. Dat wil ik maar niet altijd maar vasthouden. Wat is er toch altijd weer een goddelijke kracht nodig? En wat zijn er een lessen nodig om van al dat eigen ik af te brengen? Zelfs de discipelen, en dan kan het wel eens een troostwoord worden, dat de grote meester ze apart neemt en ze gaat leren in een weg van afsnijden. Opdat ze het van hem zouden verwachten. Opdat ze hun betrouwen op hem alleen zullen stellen. Want wie is hij, die grote meester? Nou kijkt u nog eens even in vers 34. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewoog over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben, en hij begon hun vele dingen te leren. Zo ziet hij de schare. En wat kunnen die kleine instrumentjes soms denken, goed bedoeld en menen, maar als ze toch hun meester zien en van hun meester onderwijs krijgen, oh, dan komen ze in hun verlegenheid terecht. Want de meester die gaat vervolgens heel eenvoudig een opdracht geven, want hij ziet daar de schade, hij is gaan prediken, en dan, als het nu laat op de dag geworden was, lees ik in 35, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats is woest. En het is nu laat op de dag, laat hen van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want ze hebben niet wat ze eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen, geeft gij hun te eten. Calvijn die zegt, de hele bekende Bijbelverklaarde, Calvijn die zegt in zijn verklaring kostelijke dingen hierbij. Er wordt wel eens gezegd van Calvijn, even zo tussendoor, er wordt wel eens gezegd, Calvijn was niet zo bevindelijk. Nou, ik kan u zeggen, als je daar wat in mag graven, dan wordt hij hartelijk lief. En als dat niet bevindelijk is, Calvijn die gaat het hier uitwerken. Jazeker, eerst vanuit die situatie hier, om bij die verlegenheid van de discipelen uit te komen. 200 penningen, al zou het voor hen zelf, de discipelen en de meester, och, het zou eigenlijk nog een karig maal zijn. Calvijn gaat verder. Al zou er in de hele omgeving, zou het vol zijn van bakkers. Er is geen denken aan dat ooit zo'n schare gevoed kan worden. Want 5000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. En als dan de meester hen heeft een nagevraagde opdracht gegeven en de meester die hoort Wat is er dan? Nou, we kunnen het lezen in het gedeelte. 5 broden en 2 vissen. Nog een keer Calvijn. In verlegenheid staan ze voor hun meester. Kijk, en dat is nou het punt. De meester heeft de opdracht gegeven. De meester heeft ze eerst eens even apart genomen. En nu staan ze. Die lieve kinderen des Heren, die al veel in de dienst van hun meester hebben mogen uitwerken. Maar, nu is daar een schaar en we zien het als het ware in gedachten. Mag ik dat nog even uitwerken, want een klein stukje verder zie je het staan. Die scharen die moeten ze gaan laten zitten in waardschappen, 50 of 100 tezamen. En dan zien we het als in gedachten voor ons. Een massa mensen. En het is onmogelijk. En daar staan ze met lege handen. Mag ik eens een paar van die lijnen doortrekken vanavond? Dan kan je wel eens blij zijn dat ook dit in de schrift staat. Dan doet niet meer mee wat in verleden tijden die grote meester gegeven heeft. Misschien zit er vanavond wel een thuis met ons mee te luisteren en die zegt, ja man, ik heb wel eens gedacht, na alles wat hij wilde schenken en met alle schroom gezegd, ik ben geen vreemdeling, van dat opzoekende zondaarsliefde van die dierbare, beminnelijke majesteit. Het is waar geworden, de Heer heeft me ontdekt aan mijn totale onmogelijkheid. Man, het is geen vreemde taal. De Heer heeft me zondaar voor God gemaakt. Kent u het, gemeente? De Heer heeft me ontdekt aan mijn dwaze bestaan. De Heer heeft me ontgrond. Ik zeg het met schroom, hoor ik het goed? Ik zeg het met schroom. En de Heer die heeft me op dat plaatsje gebracht. En het zijn wel eens zoete ogenblikken geweest. Maar weet u waar ik achter kwam? Toen de Meester kwam om vrucht. Toen heb ik wel eens gedacht, ik zal dit voorstellen, ik zal dat voorstellen. Ik heb wel eens gedacht dat er onder mijn levenshuis wel een fundamentje stond. Ik ben wel eens op de knieën terechtgekomen en ik heb gezegd, Heere, heb nog eens wat geduld. Want er ligt een liefde in mijn ziel, jongens, ken je het? Liefde tot de Heer en tot zijn dienst. Kan de Heere werken hoor, ook op jonge leeftijd, echt waar. Ik heb geleerd dat ik zo'n goddeloos bestaan heb. En toen ben ik gaan zoeken om die zaak tussen de Heere en mijn ziel opgelost te krijgen, maar. Nou zit ik vanavond in Gods huis, als een ambtsdrager misschien wel. Maar ook in persoonlijk leven zou het zomaar een les kunnen worden of op de kansel. Nou zit ik in Gods huis en ik moet zeggen, ik kan met alles wat geen borg is voor God niet bestaan. Kom, kent u dat? Wat wordt het een gezegend werk als je naar anderen toe in je eigen onmogelijkheid toch iets mag gaan zeggen van wat er nou bij die God te vinden is. Wat er nou te vinden is bij hem. En dan sta je soms zelf in je totale verlorenheid. En toch ligt er op de bodem van de ziel, oh waar nou anders heen als tot u alleen. En de discipelen dan? Zullen we ze eens even volgen nog? Die discipelen die hadden toch al veel lessen ontvangen. Wat hadden ze al een onderwijs gekregen van hun lieve meester. Maar wat verstonden ze blijkens dit? Wat verstonden ze nog? Weinig. Of zegt u persoonlijk bitter weinig. Dat het nou bij hem vandaan alleen kan. En daar staan ze in verlegenheid en ze hebben geen antwoord. Maar Als nu de opdracht van hun meester, en laten we er eens mee doorgaan in de tweede gedachte. Als nu de opdracht van de meester is, maar hij antwoordende zeide tot hen, geef gij hun te eten. Dan zien ze daar die schare zitten. Dan zijn dat 5000 mannen zonder de vrouw en de kinderen. En dan laat de meester eerst eens even tevoorschijn komen. Wat is er nou precies? En dan blijkt verlegenheid, geliefde hoorders, blijkt onbekwaamheid te zijn. Voelt u? Daar zit een stapje tussen. Want mag ik eens even heel persoonlijk zomaar wat overdenkend vanuit dit woord met u delen. We kunnen wel in verlegenheid soms na al wat er is geweest moeten gaan belijden in de binnenkamer dat ik lege handen heb. Maar als het nou naar buiten toe eens gaat blijken dat ik het zelf echt niet kan. Ja, u zegt, maar dat is toch een gezegend plaatsje. Ja, dat komt zo meteen. Daar gaan we zo in de derde gedachte echt wel mee verder. Maar gemeente, overdenkend dit woord. Ach, wat is het een les. Wat is het een les in de ambtelijke dienst. Wat is het een les als het gaat over eenvoudige anderen. Iets mogen vertellen van wat er nou in de dienst des Heren te vinden is. En dan erachter komen dat je onbekwaam bent. En wel eens iets mogen proeven van dat werk des Heren. En als het dan zo vlak ligt in de ziel en in dat beginnende leven, dan kan het soms zomaar van binnen zijn om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen. En oh, nou komt het. Dan gaat de meester de opdracht geven. En dan is het net als die 5000. En dan staan daar discipeltjes. En wat is er dan? 5 broden en 2 vissen. En als je dat bij elkaar neemt, kinderen, jongens, meisjes, denk eens even mee. En je zou een behoorlijke mand nemen. En je doet daar die 5 broden in. Dat kan hoor. Want als je dat in de grondtaal, in het Griekse, even uitleggend. Als je dat opzoekt, dan zeggen de verklaarders bij broden. Dan hebben we echt te denken aan een wat grote bol. Dus eigenlijk maar kleine broodjes. Iets groter als een bolletje. Wat je bij de Jumbo of de Boni of ik weet niet wat voor een zaak. Iets groter als zo'n bolletje. En dan 5 en 2 vissen. 2 vissen. En daar staan de discipelen. Nou, dat is onmogelijk. En nu de les. Want die onbekwaamheid als het nou gaat over het geestelijk voedsel geven. Nou, dan gaat de meester ze achterbrengen. Net als dat ze nooit met die paar bolletjes en die 2 visjes die gehele schare van voedsel kunnen gaan voorzien. Zo kunnen ze de schare zeker niet van voedsel gaan voorzien. In alle eerlijkheid spreken over de dood in Adam en het leven in Christus. Weet u wanneer het kan? Als ze het van de meester ontvangen, maar dat is een les. Mag ik eens even een persoonlijk voorbeeldje, en het is beschamend, ik weet het, maar toch, het zou ook nog leerzaam kunnen zijn. Het is jaren geleden, en ik had veel steun in een moeilijke tijd, ook vanwege gezondheid, ik had veel steun aan een oude broeder. Hij is al jaren voor Gods troon. Heel zijn ambtelijke loopbaan stond hij in 1 plaats, Leiden-dorp, dan kent u hem wel. En hij belde, zeker in het laatst, belde hij heel vaak. En omgekeerd was er ook die vrijmoedigheid, want dat voelde ook zo. En toen belde die een keer op en blijkbaar het was alsof dat hij het wist. Toen belde die op en hij zei, gaat het een beetje? En nou word ik even heel eerlijk. Mijn hele bureau lag vol met allerlei verklaringen. En ik was aan het zoeken en aan het tobben. Ik wilde zo graag over die tekst. Want ik had daar in een eerdere keer, had ik daar zoveel in gezien. En toen dacht ik, nou moet ik daar maar eens over gaan preken. Want daar ligt nou zoveel in. En als nou het werk van die enige meester is, dat staat nou toch in deze tekst. En ik aan het zoeken en ik aan het doen. En het werd hopeloos. Jongens, dat kan echt zo zijn. Goed opletten hoor. Want dat blijkt ook de trouw van die grote koning. En ik was aan het tobben en ik was aan het bezig zijn en mijn hele bureau lag vol. En het leek wel of dat hij het wist. Hij zegt, wat ben jij aan het doen? Het gaat niet zo, is het wel? En ik gooide het er maar gelijk uit. Ik zeg, ja dominee, moet u luisteren. Ik zou over die en die tekst, nou dat is toch een prachtige tekst, zegt hij. Ik zeg, ja dat is waar. Ik zeg, maar heel mijn bureau ligt vol. Allerlei werk en zo. En hij zegt, en welk allemaal? Ik noemde er een paar, Calvijn ook. Hij zegt, nou, daar kan je toch wel wat in vinden. En ik werd al stiller. En toen kwam het. Toen kwam er één opmerking. Hij zegt, jongen, ben jij niet iets vergeten? En het werd zo stil als nu. En toen vulde hij het zelf in. Heb je je knieën wel gebogen, zegt hij. Of ben jij donder gegaan zonder? Ja, hij zegt, ik vraag je niet of je vanochtend gewoon... Nee, dominee. Zou ik eerst maar gaan doen, joh. Misschien dat dan wat gemakkelijker gaat. Sterkte hoor. En zo legde die hem neer. O, onbekwaam, maar dat is een les. En bezig en doende, en wel eens zoveel in mogen zien. En daar staan de discipelen, en dan kan het wel eens een wonderlijk troostwoord worden. En ze kunnen het niet, want o, als in de dienst des Heren uit het oog verloren wordt. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is het werk. En is het dan om het gebed? Ach nee. Het is zelfs beschamend, ondanks, dwaas en blind. Maar dan gaat de meester ontdekt aan hun verlegenheid. Dan staan ze in hun onbekwaamheid. En dan gaat de meester tonen. De opdracht die hij geeft... Hij gaat ze er ook bekwaam toe maken. Zullen we daar in de derde gedachte nog wat mee verder gaan? Eerst gaan we zingen. En wel uit de 146ste psalm. 146, daarvan derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het dagelijks lot vestigt op den Heer zijn God. Het is de derde uit Psalm 146. geeft gij hun te eten. We schreven daaronder de opdracht van de zaligmaker aan zijn discipelen. Eerst een opdracht en hun verlegenheid, onbekwaamheid, in afhankelijkheid. Ja, hoor ik er een bij het aankondigen van de derde gedachte, maar dat is misschien wel het moeilijkste woord. Afhankelijk, vindt u dat ook? Ja, hoor ik een ander, maar het is me toch niet helemaal vreemd, ook in mijn persoonlijk leven. Wat was het een zoete tijd toen die afhankelijkheid in beoefening was. Dat is zeker, hè? Maar nou is er een volk op deze aarde, en ik geloof hartelijk dat ze ook in Nunspeet zijn. Nou is er een volk op deze aarde die leert iets van die uitspraak. Die moeten vaak zuchten om een zucht. Wonderlijk, hè? Er zijn er ook best heel veel in onze dagen die zo gemakkelijk spreken. En ik bedoel niet om te wijzen. Maar ja, je moet het gewoon geloven. Dat is trouwens ook een gevaar in het evangelisatiewerk. Maar het is toch ook zo, het komt toch op het geloof aan. Ja, maar dat volk wat door de Heere geleerd wordt, die gaan zich ook schamen over de ongeloof, dat is zeker waar. Maar weet u, die kunnen zelf nou maar niet op die plaats komen. En dat wordt tot smart. Nee, dat is een misverstand. Dan wordt er gezegd, ja, maar je moet zo oppassen voor die lijdelijkheid. Ja, dat zeker. Maar we hoeven een mens geen les te geven in lijdelijkheid, want dat is die van natuur al. Dwaas en blind. En dan zou die nog de Heere dat trouwe wezen de schuld geven en... Maar dat volk wat op die school les mag gaan krijgen. Oh, wat zou het groot zijn als de vrucht van de prediking zondag aan zondag door onze geliefde broeder. Als vanavond dat woord is kracht zou mogen doen. En dat onderwijs bij de aanvang zou mogen gaan geschieden. In die afbrekende weg. In dat worstelen. Want hoe kom ik nou toch aan dat geloof? Ja, dan ga ik geloven dat ik God kwijt ben. Hoe kom ik nou aan dat geloof? Dat werkt de Heilige Geest, zegt onze Heidelberger. Heel eenvoudig. En dat doet hij door zijn woord. Dus in het evangelisatiewerk, bij alle tekort en de onmogelijkheid aan mensenzijde, maar eenvoudig toch dat woord proberen voor de aandacht te brengen en eerlijk laten spreken. Ja, het is zo moeilijk dat een mens in zonde ontvangen en geboren. Ja, maar ja, de schrift zegt dat wel. En onze medemens, het gaat er niet om dat gemakkelijk is, maar ze reizen met ons naar die zekere godsontmoeting. Oh, als daar een besef van komt, geef gij hun te eten. Heere, hoe moet dat dan? Dat kan alleen als u daar iets van schenkt. Kijk, hoe moeten ze nou die boodschap brengen? Hoe moeten ze nou de dood in Adam verkondigen en het leven in Christus? Hoe moet het nou op de kansel als de Heere de opdracht geeft om van de ene plaats naar de andere plaats te gaan en er soms zo'n liefde in de ziel ligt, maar afhankelijk van die grote meester. En dat is nou zo'n les. En dan kan het wel eens tot troost worden dat het ook voor de discipelen zo'n les was. Want dan moet u eens meelezen en met mij eens even kijken wat er zo opvalt. Als je nou verder leest bij vers 37, geef gij hun te eten, dan antwoordden ze hem en ze zeiden tot hem, zullen wij henen gaan kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Ga heen en beziet het. En toen ze het vernomen hadden, zeiden ze, 5 en 2 vissen. Kijk, en dan komt het. En hij gebood hun dat zij hen alle zouden doen nederzitten bij waardschappen op het groene gras. En ze zaten neder in gedeelte bij 100 tezamen, bij 50 tezamen. En als hij, ik probeer elke keer de klemtoon wat te leggen. De 5 broden en de 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende, en dan mag u ook bedenken, hij zegende en brak de broden en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen, en de 2 vissen deelde hij voor allen. En als u het bij Johannes zou nalezen, dan staat er zegende en brak, maar dan staat er nog bij dankende. Dus bidden en danken. In diepe afhankelijkheid gaat hij hen voor. Opwaarts ziende, alles van zijn vader verwachten als de middelaar, gaat hij zijn discipelen lesgeven in afhankelijkheid. Niet alleen dat ze verlegen stonden, niet alleen dat ze onbekwaam zijn, maar nu moeten ze gaan leren. Die opdracht, die moeten ze toch gaan uitvoeren. En dat is een punt. Hij geeft ze de opdracht. Maar weet u hoe getrouw hij is? Hij gaat ze ook moed en krachten. Hij schenkt ze geloof. Hij schenkt alles. Hij doet ook alles. Hij verleent ook alles. Kijk, en dat wordt nou zo'n wonder voor zo'n volk die zelf niets meer overhoudt en alleen maar lege handen. Want ja, het is de beste plaats. Niets in zichzelf en totale afhankelijkheid. Maar dat er nu elke keer weer zo'n les voor nodig is. Ik heb hier een streepje op mijn schetskaartje gezet. Dat is eigenlijk ook tot beschaming. Wat moet dat volk des Heren, maar ook een knecht des Heren, ook in het uitdragen van dat woord, wat moeten ze zich eigenlijk altijd weer schamen? Waarover? Nou, dat ze zo weinig betrouwen hebben op die grote koning. Dat er zo weinig, ze zouden vroeger zeggen, krediet is op dat lieve wezen. Dat de meester nou zoveel werk heeft om die leerlingen elke keer weer aan zijn voeten te brengen. Voelt u? Dan kan het wel eens gebeuren dat je een oude leerling op die school tegenkomt met veel oefening. En weet je wat ze dan zeggen? Ik dacht wel eens dat beter zou worden. Maar het is alleen maar achteruit gegaan. Wat moeten ze zich schamen? Maar wat gaat dan ook de trouw van die lieve meester uitblinken? Oh, wat is nou het werk in de wedergeboorte geplant? Dan komt er toch een verlangen. Dan komt er bij de aanvang een uitzien, opdat hij verheerlijk mag worden. En dan gaan ze toch bij tijden, als de Heere ze weer eens op de plaats brengt, dan gaan ze vragen, mag ik nou alles van mezelf kwijt, opdat uw naam verheerlijk mag worden. Dan gaan ze er toch naar uitzien. En dan komen ze er wel achter dat ze het zelf niet kunnen, maar het wordt wel het verlangen. Want als dat er niet is, dan mogen we het wel eens nakijken als we spreken over dat nieuwe leven. En er is nooit een verlangen op dat uw naam de eer ontvangt. Uw eer, uw koninkrijk, uw zaak. Dat is in het allereerste begin dat de Heere daar toch al een afdruk van schenkt in de ziel. En hoewel dat ze de diepte daar helemaal niet van verstaan, maar er komt toch iets van die deugden des Heeren. Als nou de Heere naar zo een omgezien heeft, zou hij het dan niet waardig zijn, die wederliefde? En dan komen ze op die oefenschool er wel achter, dat ze dat uit zichzelf nooit kunnen. Hey, kinderen, dat moet je op school ook wel eens leren. Afleren. Hebben jullie dat ook wel eens? En dan denk je dat je het weet. Dan denk je soms aan het begin van een jaar dat je zelfs al heel veel dingen van dat jaar weet. En dan hoeft de juf dat allemaal niet meer uit te leggen. Maar lopend dat jaar kom je erachter, en misschien zit er wel een 16-jarige vanavond, ik hoop het. En dan moet je je eigen wijsheid gaan inleven. Dat is nou op die school van die grootste leraar niet anders, een diepe les. En nou staan ze in hun onbekwaamheid, maar in afhankelijkheid van de meester. Las u dat mee? Hij geeft de opdracht, maar nou gaat hij het ook uitwerken. Kijk, en nou komt het. Hoeveel zijn er? 5 broden, 2 vissen. Hij zag op naar de hemel, hij zegende, Johannes die zou er nog bij zeggen, en dankende, en hij brak de broden, en hij gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen. En dan zien we het gebeuren. Dan moet elke discipel, die moet met een lege mand, want zometeen aan het eind, daar eindigen we straks mee, dat het 12 volle korven zijn, dus 12 korven. Dan heeft dus elke discipel een korf. En in die korf, ik zei het net, jullie hebben het onthouden, hè, kinderen, ik zei het net, in die ene korf, daar kunnen gemakkelijk die 5 broodjes en die 2 vissen. En wat gaat nou de meester doen? Nadat hij in de afhankelijkheid van zijn goddelijke vader naar de hemel heeft opgezien, dan gaat hij vanuit zijn volheid, gaat hij uitdelen. En dan neemt hij, en ik bedoel het heel erg eerbiedig, dan neemt hij zo'n brood. En hij gaat het mandje van Petrus vullen. En dan neemt hij een brood. En hij vult de mand van Johannes. Dan neemt hij een vis. En hij vermenigvuldigt zodat in elke mand er een maaltijd gevormd wordt. En dan gaan de discipelen, gaan die 50 en die 100 langs. Zullen we het even blijven volgen? En dan zit daar een groep van 50 bij waardschappen. En dan gaat Johannes uit die mand uitdelen. Weer een brok. Allemaal 1. 40. 41, nog 2, 42, 43. Wacht even, Johannes. Als u nou die laatste brok eens wat vermenigvuldigt, dan kunt u dat groepje van 50 mooi afmaken met deze. Dat kan niet. Johannes moet terug naar de meester. Petrus, doet u die 100 maar eens. Maar bij 55 is het op. Meneer Petrus, krijg ik ook nog eens. Ja, maar ik moet eerst terug. Want ik ben afhankelijk van de meester. Daar moet ik het krijgen. Voelt u? Daar moet een dienaar het krijgen, maar ik durf het verder door te trekken. Daar is in persoonlijk leven zo'n gezegende plaats als dat woordje afhankelijk beoefend mag worden. O, ik kan niets in het geestelijk leven, ik kan geen vrucht voortbrengen, maar ik kan nog minder uitdelen. Tenzij ik het ontvangen mag van die grote meester. O mannen, in het evangelisatiewerk. Wat kan dat een hartelijke gunning zijn. Want het is toch zo'n gezegende plaats. Als dat de praktijk mag zijn. Als je in de onmogelijkheid, en ik denk even aan een keer getuigen op straat daar in het zuiden in België. En er is niks als tegenstand. En dan eens even te zien dat al die mensen, hoewel ver afgedwaald, maar hetzelfde hart hebben.
En er geen hart verbroken kan worden. Tenzij, ach, dan kom je hier terecht. Geef gij hun te eten. En wanneer kunnen ze het nou? Als ze met een lege maand bij de meester terugkomen. En wat doet dan de meester? Weer heel eerbiedig. Dan gaat de meester die maand weer vullen. En dan verleent de meester weer precies wat ze van nodig hebben. En als hun mandje leeg is, dan moeten ze terug. En dan gaat de meester ze tonen. En mag ik dan dat andere schriftwoord eens aanhalen? Zonder mij, Petrus, Johannes, Jacobus en vult u de andere namen maar in. Zonder mij kunt gij, klein dienaartje anno 2020, ambtsdragertje in de donkere tijd waarin we leven, waar alles wel schijnt onder een vloer en dat verschrikkelijke virus, en begrijpt u me goed, maar gemeente, zou er ook niet één op de been zijn die probeert alles te verstoren? En weet u waar ik de laatste tijd ook nogal over moet denken? De Heere die heeft een doel. En het zou toch wat zijn als het zou zijn. Hij slaat. Of het nu dit virus is. En begrijp me goed, in alle ernst. Maar hij heeft meer pijlen op zijn boog. Wat zou het ontzettend zijn. Als we zijn slaande hand niet opmerkend voortgaan. Want dan hoor je zo vaak in onze dagen. We hopen weer dat het snel naar het gewone terug kan. Maar, wat was het gewone eigenlijk? Was dat afhankelijk? Of was dat, we moeten zorgen dat we het samen weer onder de knie krijgen? Maar gemeente, en mag ik u dan eens als kerkmensen, en daar sluit ik mezelf zo heel erg bij in, aanspreken. Maar gemeente, wat ging er, wat gaat er van de kerk uit? Is dat dat woordje afhankelijk? Is dat vanuit de bediening van die koning in de gunning om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen? Of is het zo vaak in onze zuil teruggetrokken, gemakzuchtig en dan moeten we zo oppassen dat we nu niet naar de media gelopen wijzen. En naar ons vaderland en de regering, maar oh, wat zou het een gezegende plaats zijn. En dan zou de Heer het toch kunnen bewerken. Want mocht het ons gebed wel zijn om op dat plaatsje gebracht te worden. De discipelen ze hadden uit te delen als hij het gaf. En dan krijgt elk van die scharen, al die 5000, ze krijgen genoeg. En is er nou een volheid bij de meester of niet? En ze aten allen 42. En zijn verzadigd geworden. En ze namen op 12 volle korven brokken. En van de vissen. Dat is wonderlijk. Nu houden ze veel meer over als waarmee ze begonnen zijn. Nou zijn ze begonnen met 5 broden en 2 vissen. En dan gaan ze al de scharen tot verzadiging toe uitreiken. En dan geeft de meester de opdracht en dan gaan ze ophalen. 12 korven vol. En dan krijgen de discipeltjes eten. De scharen krijgen eten. En weet u wie dan het middelpunt wordt? En dat bedoel ik even heel teer. Dat is die grote dierbare koning. Die het tijdens zijn omwandeling heeft moeten doorleven als de middelaar. De vossen hebben holen. De vogelen des hemelsnest. De zoon des mens heeft niet waar hij het hoofd nederleggen zal. Hij is naar deze vervloekte aarde gegaan. Hij heeft zich in de walm en de stank van de zonde laten afdalen en hij heeft daar gekropen. Hij is een worm en geen man geworden. Waarom? Opdat hij in het wonder niet alleen van verdiensten, maar ook van de toepassing zal gaan wegschenken. En daar komt zijn naam tevoorschijn. Ik ben het brood des levens. En die tot mij komt zal geenszins hongeren. En bij deze bron is er geen dorsten meer aan. Maar dat is nou de les. Want dan moet nou die leerling, dan moet zelfs een discipel, na alle genade die ontvangen is, die moet gaan inleven. Niks meer in die binnenzak. Leeg. In verlegenheid voor de meester. In onbekwaamheid voor de scharen. Maar in afhankelijkheid zal hij ze niet laten omkomen en ook niet beschamen. En dat is een gezegende plaats. Als het dan weer eens mag zijn, de onmogelijkheid, hoe moet nu de schare voedsel, geestelijk voedsel ontvangen? Hoe moet het nou om die pas beginnende melk aan te reiken? Om die meer geoefende vaste spijs? Om te ontdekken dat er geen grond is als alleen dat fundament Jezus Christus en dien gekruisigd. En zo vaak de preekstoel op moeten of het werk aanvangen, hoe dan ook. En het kan niet. En lege handen. En in de doorleving het soms ook er niet mee eens. En soms ook wel eens in opstand van binnen. Moet het nou altijd in die weg? O, dat volk op die school, dat is ook maar een wonderlijk volk. Die kunnen zich ook niet in die afhankelijkheid brengen. Maar, daar komt de meester. En als hij gaat schenken, oh, dan is het veel meer als waarmee ze begonnen. 5 broden, 2 vissen. 12 manden zijn er over. En ze hebben alle gegeten. En ze zijn verzadigd geworden. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Wat een les. Zoals nou die schare gevoed is, kunnen de discipelen het niet. Dat is anno 2020 niet anders. Maar als die meester die mandjes vullen wil, dan kan het na 15, 16, 17, 18 jaar. Dan is het elke dag nodig dat die les weer doorleefd wordt. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat is ook nog een zinnetje, bijna aan het eind van mijn schets. Niets. Want dat is een heel moeilijk woord. Want zonder hem kan ik natuurlijk niet preken. En vraag ik vaak uit gewoonte om zijn inkomst. Wat een beschaming. En zonder mij kan ik natuurlijk dat evangelisatiewerk niet steunen. Nee, zeker niet. Daar hebben we de Heere voor nodig. En zonder mij kan ik in mijn persoonlijk leven. Maar hoe vaak is het uit gewoonte, 's morgens de handen vouwend, maar de praktijk van die zaak. En dan komt dat woordje zonder mij op die school van Gods geest. En welzalig die leerling die in dat woordje onderwezen mag worden. Zonder mij kunt gij... N-I-E-T-S. Niets. Helemaal niets. Maar uit zijn volheid. En dan beschaamt hij niet. Maar dat is wel altijd in de weg van lege handen. Opdat hij ze vervullen mag. Is dat niet een les waar Gods kerk... Al leven ze een leven als Methuselah. Nooit in uitgeleerd raakt. Maar o, wat is het een zalige les. Als die geest ze weer in staat brengt. Want dan wordt het de praktijk. Dan houden ze nog veel meer over als waarmee ze begonnen zijn. Dan is er een volheid. Uit zijn genade. Zonder mij kunt ge niets doen. Maar uit hem bediend. Dan mogen ze wel eens vruchten voortbrengen. Ja, maar man, die zien ze zelf niet. Dat is zeker waar. Dat is echt waar. En toch gaat die grote koning daarvoor instaan. Want al begrijpen de discipelen, al verstaan ze nog niets van die diepe weg van de middelaar in zijn lijden en sterven, maar dwars daardoorheen zal dat wel behagen, in de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. En is hij het brood des levens? Ach, de Heere geven veel dat hongeren en dat dorsten, om uit hem bediend uit te mogen delen. Dan is evangelisatiewerk ook in steunen ervan in zichzelf onmogelijk. Maar als daar iets van ontvangen mag worden, dan komt er ook een gunning. Dan zijn het allemaal zielen op reis naar de eeuwigheid. En als dat op de kansel is mag wegen, dan mag er wel eens iets van het beeld van die grote koning begeerd worden. En een wonder als er iets van vertoond mag worden. Tot zijn Heer. En tot zaligheid van zielen, de Heere schenken het, om Jezus wil. Amen.